Hallo en welkom bij de iCulture podcast met Gonnie van der Zwaag.
Benjamin Kuiten.
En Elger van der Wel.
Ja, en normaal zitten we gezellig met z'n allen aan de tafel van de iCulture redactie. Maar die tafel is niet heel klein, maar lastig om aan zo'n tafel met al microfoons en spullen 1,5 meter afstand te houden. Dus hebben we besloten om iets grotere afstand in te bouwen. Gonnie zit in Amsterdam.
Ja.
Benjamin zit in Haarlem.
Ja.
En ik in Utrecht. Dat is meer dan 1,5 meter volgens mij.
Ja.
Maar op die manier gaan we gewoon een podcast opnemen. En leuk detail vind ik dat Benjamin, je hebt niet een microfoon aangesloten op de opname. Wat heb jij?
Nee, ik heb mijn iPhone heb ik in een autohouder gezet op zijn kop. En dan op een pot waar meel in zit. En dan staat hij net goed omhoog met de microfoon naar mijn mond gericht.
Ja, nou, je hebt dus in ieder geval eigenlijk gewoon een iPhone als microfoon. En ja. Dat klinkt eigenlijk prima.
Ja.
Niet zo zoet gevoiced als mijn microfoon, maar...
Nee, maar dat ligt ook aan jouw stem natuurlijk.
Dat zal het zijn. Hebben in ieder geval genoeg te bespreken. Vorige keer dat we bij elkaar zaten in deze setting, ondertussen heb ik natuurlijk met Jean-Paul nog gesproken over de app. Maar de vorige keer dat we echt een normale podcast deden, hadden we het al een beetje over corona, dit en dat. Inmiddels is duidelijk geworden dat corona er in ieder geval voor heeft gezorgd dat het onmogelijk was voor Apple om een maart-event te organiseren, wat toch wel duidelijk de bedoeling leek. En heeft Apple ervoor gekozen om op een gegeven moment halverwege maart gewoon maar producten online te zetten. Hier, nieuwe producten. Bijvoorbeeld een nieuwe iPad.
Ja, de nieuwe iPad Pro 2020. We hebben er eigenlijk best wel lang op gewacht, hè, want het vorige model was de iPad Pro 2018. Dus die is verschenen alweer 1,5 jaar geleden. En ja, de verwachtingen van tevoren was, ja, wat zit er nou nieuw in? Nou, het nieuwste is dus de camera. Er zit een dubbele camera in, dus een gewone lens, een groothoeklens en een ultragroothoeklens. De groothoeklens is 12 megapixel en de ultragroothoeklens is 10 megapixel. Maar je moet nu denken, misschien dat je denkt van, het is de exact dezelfde camera als in de iPhone 11. Maar dat is dus niet het geval. Het zit toch even anders. Want je kan er bijvoorbeeld geen portretfoto's mee maken. Ondanks dat je dus twee camera's hebt, kan je er dus gewoon geen portretfoto's mee maken. En dat is wel een beetje gek. Ik weet niet waarom Apple dat gedaan heeft. Maar in ieder geval, dat kan er dus niet mee. Je kan er dus wel ultra brede foto's mee maken. Dus als je van landschappen en zo, dus uitzoomen. Maar een mooie portretfoto maken met je iPad, dat zit er dus niet in. Wel zit er een nieuwe LiDAR-scanner in. En dat is voor het eerst in een Apple-apparaat. Dat is een soort scanner met hele kleine laserpuntjes. Scant de omgeving. En dan kan die zien de afstand tot objecten. En dan kan die een beetje de omgeving in kaart brengen in 3D. En dat is vooral voor augmented reality is dat een hele nuttige toevoeging.
Ja, als je kijkt naar die camera en LiDAR, dan is dat inderdaad heel geschikt voor allemaal mooie augmented reality dingen. Maar drie lenzen en groothoek en alles is ook wel gewoon om foto's te maken. Maar ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik lag mensen die in Amsterdam zo bij de grachten staan met een iPad zo een foto te maken. Het zijn vaak ook mensen die iets ouder zijn op een of andere manier. Die lag ik altijd een beetje uit. Maar nu zit er gewoon zo'n serieuze camera unit in, dat je toch al kan zeggen dat het gewoon een camera is met een lekkere grote viewfinder.
Ja, het is een aardige camera. Het is een fijne upgrade wel. Maar inderdaad, ik maak zelf ook geen foto's. Maar het is denk ik vooral om die augmented reality functies te kunnen verbeteren. En daar gewoon alles uit te halen. En een beetje te proberen voor Apple hoe die LiDAR-scanner, hoe dat gebruikt gaat worden. Want voor nu is dat zorgt dat in ieder geval voor dat je, als je een augmented reality app gebruikt, misschien heb je het wel zelf ook gebruikt, dan moet je normaal gesproken je iPhone zo rondbewegen, zodat je de omgeving kan scannen. Maar dat hoeft nu met die LiDAR-scanner niet. Dus je opent de app en hij scant meteen de omgeving en weet meteen wat de afstand is tussen tafels en stoelen. Dus dat is het voordeel ervan. En de metingen zijn nauwkeurig. En dat heeft Apple bijvoorbeeld in de meten-app hebben ze dat verbeterd. En ontwikkelaars kunnen er ook gebruik van maken. Dus dan zijn er gewoon de augmented reality toepassingen zijn gewoon wat beter. Dus als je iets in AR, een virtueel object, in de echte wereld plaatst, dan, en je loopt ervoor langs, dan blijft dat AR-object niet ervoor staan, zeg maar. Maar dan, ja, het mengt zich meer met de realiteit. Dus ik denk dat daar vooral de verbeteringen voor bedoeld zijn, ook met die camera. En het is natuurlijk ook een heel goede test voor Apple om dat te proberen, om te kijken hoe dat gaat werken voor de iPhones die in het najaar komen. Want die krijgen waarschijnlijk ook zo'n LiDAR scanner.
Ja, Gonnie, is dat iets waar jij nou al je hele leven op wachtte? Wanneer komt er een iPad of misschien zelfs later een iPhone met een LiDAR scanner?
Nou, een iPhone misschien niet. Maar ik zie wel echt mogelijkheden voor die LiDAR scanner. En ik vind het eigenlijk jammer dat er geen event is geweest. Want dan had Apple mooi kunnen laten zien hoe je dat eigenlijk in allerlei zakelijke toepassingen kunt gebruiken in bedrijven bijvoorbeeld. Want iPad Pro ga je natuurlijk niet meenemen op vakantie om vakantiefoto's te maken. Kan wel, maar de doelgroep is natuurlijk echt de zakelijke gebruiker. Dus echt de creatieve professional. En die wil misschien wel facturen gaan scannen of een gebouw in kaart brengen of 3D-modellen omzetten in, in software, zeg maar.
Of andersom, een 3D-model even in de echte wereld bekijken. Als je, weet ik veel wat ontwerp, dat je even kan kijken. Hoe zou het er nou uitzien als je deze net door mij ontworpen tafel, hoe zou je er dan uitzien als ik hem hier neerzet?
Ja, en dat ontbreekt nu dus wel een beetje, want ze hebben wel wat plaatjes laten zien van wat je er dan mee kan doen. Maar ik had liever een demonstraties gehad.
Ja, ik denk dat die iPad ook wel echt bedacht was om die op een event te tonen, zodat je gewoon veel beter beeld hebt wat het is en wat je ermee kan. Nu viel het met een persbericht een beetje, een beetje dood eigenlijk.
Ja, en ook die houder, hè, dat nieuwe toetsenbord, dat smart keyboard.
Ja, nieuwe Magic Keyboard met trackpad. Maar die werkt dan ook weer gewoon met de iPad Pro van de vorige generatie, dus de 2018 model. Dus je hoeft daar niet per se de nieuwste 2020 model voor te hebben. Maar je kan het ook gewoon gebruiken met de vorige generatie. Alleen dat Magic Keyboard komt dus pas in mei.
En is heel duur.
En is vrij prijzig, ja. €399, geloof ik uit mijn hoofd.
Ja, het ziet er wel intens vet uit, vind ik. Als ik die plaatjes zie van die iPad die een beetje zweeft, als het ware. Het voelt een beetje zoals een iMac ook aan zijn standaard zit. Zo zit dan die iPad aan dat keyboard standaard ding. Het voelt op een of andere manier, omdat het niet meer leunt op zijn onderrand, opeens fantastisch. Ik weet niet wat het is, maar ik denk opeens, dit wil ik hebben, omdat het zweeft.
Dat promoot ook heel erg, hè? Van kijk, het zweeft. Ja, het zweeft echt. Ja, dit is natuurlijk alleen maar puur voor het aangezicht. Het is niet dat je daar verder heel iets nieuws aan hebt. Maar het ziet er wel tof uit. Ja, en ik ben wel benieuwd hoe dat toetsenbord gaat werken. Want er zit ook gewoon toetsenbordverlichting in. En er zit een USB-C-ingang aan de zijkant, zodat je daar nog iets kan opladen. En hij verbindt gewoon met de smart connector op de achterkant. Dus je hoeft hem ook niet apart op te laden. En natuurlijk dan die trackpad waarmee je je iPad kan bedienen. Want in iPadOS 13.4 is dus ondersteuning toegevoegd voor muis en trackpad. Uitgebreidere ondersteuning, want dat was natuurlijk al toegevoegd in iPadOS 13. Maar nu is het echt flink verbeterd. En ik ben daar best wel enthousiast over eigenlijk, ja.
Ja, heb jij het al geprobeerd? Want je kan het in principe op elke iPad met gewoon, als je een Magic Trackpad hebt, via Bluetooth verbinden, kun je er al mee spelen. Misschien is het niet de setup die je per se in de praktijk wil gebruiken, want je wil liever zo'n toetsenbord. Maar het is wel leuk om te zien, hoe werkt nou een muis in iPadOS? Want het is wel echt anders dan een muis normaal werkt. Ja, het is een muis, maar het werkt wel anders, zeg maar.
Ja, het is anders, inderdaad. Het is het cursortje is een rond doorzichtig bolletje eigenlijk. En het werkt dus, zoals je inderdaad zegt, met elke iPad die iPadOS 13.4 ondersteunt. Dus ook een iPad mini 5 of een iPad uit 2017... De verbinding kan je gewoon maken met je Magic Mouse of je Magic Trackpad of een ander geschikte draadloze muis. En dat bolletje, dat verplaatst zich over de interface, maar dat wordt zeg maar aangetrokken door knopjes op de iPad. Dus als je hem op het beginscherm verplaatst, dan zuigt hij zich naar de app-icoontjes toe, zodat je het wat makkelijker kan bedienen, dus minder vaak misklikt eigenlijk. En hij past zich dus ook aan in de apps, aan knoppen die er zijn en aan de mogelijkheden die daarvoor zijn. Bijvoorbeeld in een spreadsheet, dan verandert hij in twee pijltjes, zodat je een cel groter of kleiner kan maken, dat soort dingen. En dat is wel heel erg tof.
Ja, ik vind het wel vet, omdat het daardoor wel voelt, kijk, wat ik zeg, het is gewoon een muis, maar ook weer niet. Het voelt wel alsof ze echt opnieuw hebben nagedacht. Als je nu kijkt naar de software die je normaal met touch bedient, met je Apple Pencil of het meest duidelijk met je vinger op de iPad, hoe zou die software nu bediend worden met een muis? En dat hebben ze niet gedaan door er gewoon een pijltje op te te rammen. Maar echt na te denken hoe die muis inderdaad opgaat in die interface. Ik vind het heel lekker werk op. Het voelt zo logisch. Terwijl het wel echt anders is dan je gewend bent.
Ja, het voelt echt alsof het er eigenlijk al die tijd al ingezeten heeft. Het went meteen. Er zijn nog wel wat veegbewegingen. Vooral met de muis. Ik vind het met de trackpad is het eigenlijk het makkelijkst. Want dan kun je met 3 vingers omhoog naar het beginscherm en zo. En met een muis moet je dan de cursor helemaal naar beneden vegen. En dan nog even verder doorvegen om naar het beginscherm te gaan. Dus dat is ietsjes lastiger. Maar ja, het voelt allemaal vrij intuïtief aan. En ik ben er wel blij mee. Ik ga dat ook wel gebruiken, denk ik.
Ja, gewoon, ik denk jij dat dit echt een belangrijke stap is voor de iPad als volledige computervervanger. Want die discussie hebben we natuurlijk al wel eens vaker in. Die hebben meer mensen van, is een iPad nou inderdaad iets waarmee je op een gegeven moment je Mac die je onderweg of in een meeting meeneemt echt zou kunnen vervangen? Ja, dan is een muis wel, ja, het is wel hetgene wat we misten, denk ik, met z'n allen.
Ja, een muis, dat zou handig zijn. Ik krijg wel eens, nou ja, mijn MacBook was de afgelopen tijd niet zo heel erg goed meer. En daar zal ik het straks nog even over hebben. Maar ik kreeg wel eens het advies om, waarom ga je niet gewoon op een iPad overstappen? Maar dat durf ik dan toch eigenlijk niet. Want ja, er zijn toch weer toepassingen die dan weer niet goed alleen op de iPad werken. En dit is wel weer een stapje verder. Tegelijk denk ik ook van, ja, was het niet Steve Jobs die had gezegd van, je vinger is de beste bediening, of ja, de beste stylus, zeg maar. Eerst brengt Apple een stylus uit, nu gaan ze een muis uitbrengen. Waar gaat het naartoe? Straks hebben we een MacBook op ons bureau staan. Maar ik ben dus nog niet zo ver dat ik echt over zou gaan. Maar ik heb het afgelopen jaar ben ik wel vaker overgestapt naar een weekendje weg of zo, dan alleen een iPad mee. En dat is eigenlijk best wel goed te doen.
Ja, dus zeker met die mouse support ben je wel weer een stapje verder in ieder geval.
Ja.
Wat ik dan wel typisch vind, stel je denkt op een gegeven moment, oké, ik wil een nieuw mobiel device kopen. Bedoel ik niet een telefoon, maar om op te werken. Dan kun je kiezen, ga ik dan van iPad Pro met dat nieuwe prachtige vette toetsenbord? Of ga ik voor een MacBook? En dan is de nieuwe MacBook Air goedkoper dan de combinatie van een iPad Pro en dat toetsenbord. Ja, dan is voor mij de keuze vrij makkelijk. Dan heb ik toch wel liever weer gewoon een ouderwetse MacBook.
Ja, dat heb ik dus ook. En dat heb ik dus ook gekocht.
Ja, de nieuwe MacBook Air, die heb jij al op je bureau staan.
Nou, op het moment dat je, als je deze podcast luistert, dan heb ik hem inderdaad binnen. Maar hij ligt nu nog ergens in een busje in Amsterdam en hij moet nog bezorgd worden.
Oké, dus je hebt nog niet een uitgebreide review van hoe het toetsenbord voelt wat dat betreft.
Nee, maar dat is eigenlijk hetzelfde toetsenbord wat vorig jaar ook al in de 16-inch MacBook Pro is gestopt. En daar heeft Benjamin toen een uitgebreid verhaal over geschreven, over zijn ervaringen. Dus als je daarna benieuwd bent, lees dat, want het is eigenlijk precies hetzelfde.
Ja, precies, want het is inderdaad, eigenlijk is het gewoon het ouderwetse toetsenbord van weleer wat we kenden. En wat je ook als los toetsenbord, die Magic Keyboard die je loskoopt, dat is ook dezelfde soort, ja, toetstechniek, zullen we maar zeggen, hoe de veertjes van het toetsenbord werken. Ik weet in ieder geval dat volgens mij niemand die zo'n nieuw toetsenbord op de 16-inch toetsenbord heeft gebruikt, of die de MacBook Air heeft geprobeerd, zegt, oh, waarom hebben ze nou dat dunne toetsenbord van de afgelopen jaren weggehaald? Niemand die dat mist.
Nee, maar verder
die MacBook Air, we hadden al een nieuwe Air, die was al geïntroduceerd. Het is niet zo dat hij opeens heel anders uitziet.
Nee, maar het was voor mij wel doorslaggevend om hem nu te kopen. Enerzijds de prijs is lager geworden, van $12,49 naar $11,99. Nou, toch weer €50 goedkoper. Je kan een beter upgraden naar de i5-processor. Dat heb ik dan ook gedaan. Dat is €50 meer. Nou, dat is in dit geval ook wel weer wat meer toekomstbestendiger. Ik heb er overigens ook meer RAM in laten zetten. Eigenlijk ook om hem ook wat langer te kunnen gebruiken. En dan wordt hij op zich wel weer, ja, snel richting de €1,400, €1,500. Maar goed, dat was mijn 12-inch MacBook ook die ik had, ooit. Dus ik denk dat ik wel een aardige koop heb gedaan. De hoeveelheid opslag is verdubbeld ten opzichte van zijn voorganger. Er zit een nieuwere processor in. Apple is van dual-core naar quad-core gegaan. De grafische kaart is 80% sneller. Nou, er zit nog allerlei andere kleinere verbeteringen in, zoals Bluetooth 5.0... Het toetsenbord is natuurlijk de grote verbetering. Dat was voor mij ook de reden om nu ervoor te gaan en niet vorig jaar bij de aanpassing.
Ja. Van binnen is het wat ze dan noemen een spec bump, dus alles wordt wat sneller. Maar het is wel echt een stap waar ook, tenminste als ik het een beetje hoor van iedereen van, die andere MacBook Air die er was, was net een beetje van, is die nou krachtig genoeg om alles te doen? Even los van de echt super pro video editors die gewoon een MacBook Pro moeten kopen. Maar voor als je iets meer wil dan gewoon kantoorwerk, zeg maar, met je MacBook Air was het een beetje twijfelachtig. En nu is eigenlijk alles, heeft die stap gemaakt qua rekenkracht, zodat het echt wel gewoon een MacBook is die je nu kan kopen, waar je gewoon de komende jaren mee vooruit kan. Het is denk ik gewoon wel de go-to MacBook voor heel veel mensen nu, zoals ze hem hebben geüpgrade.
Eigenlijk wel, ja. Dus als je niet weet wat je wil en je bent niet echt een heel erg pro-gebruiker, dan is dit wat je moet hebben. Er zijn wel twee dingetjes minder geworden. De batterijduur is een uur korter geworden, en van 12 naar 11 uur. En het gewicht is 40 gram hoger.
Ja, maar die 40 gram...
Ja, hij is iets dikker geworden ook, hè? Door dat toetsenbord waarschijnlijk.
Mm-hmm. Ik heb die stap gemaakt van een 12-inch... superlichte MacBook naar de 16-inch. Dat is echt de meest gekke stap die een mens kan maken in het leven. Maar het valt me op hoe snel je went aan dat gewicht. Want in het begin dacht ik, wat heb ik voor bakbeest gekocht? En nu denk ik, het is mijn MacBook. En het is zeker die paar gram meer voor deze MacBook Air, dat ga je echt niet merken, denk ik. Ik denk inderdaad wel, als ik nu zou moeten kopen, ik heb toen die 16-inch gekocht, ook vanwege echte rekenkracht, maar ook vooral vanwege toetsenbord. Als ik nu zou moeten kopen, had ik misschien dan wel gewoon die Air Flink, wat jij ook hebt gedaan, even wel 16-inch geheugen en alles een beetje duurdere processor erin, et cetera. Nee, het is maar echt gewoon een super mooie MacBook, ook gewoon qua prijs die ervoor betaalt. Want MacBook voor mij, die was echt, daar wil ik het niet meer over hebben. Een rip uit mijn lijf, maar het is een fijn ding hoor, die 16-inch, laat dat duidelijk zijn. Maar het is wel echt een pro apparaat.
Ik heb nog wel een vraag aan jullie.
Ja.
Want ik hoorde namelijk op Twitter wat mensen die het erover hadden, dat Space Grijs uit is. Nou heb ik natuurlijk een Space Grijze besteld, want dat vind ik hartstikke mooi. Wat vinden jullie daarvan?
Space Grijs uit?
Ja.
Oh. Ja, ik vind dat nog steeds de mooiste kleur. Als ik moet kiezen tussen een Space Grijze of een zilveren MacBook, dan vind ik die zilveren, ja... Ik heb al zo lang een zilveren gehad. Ik heb nu dan een paar jaar een Space Grijs. Nou, ik vind het toch wel mooier. Ik zou dat nu ook wel weer kopen, denk ik.
Als ik heel eerlijk ben, toen ik mijn MacBook Pro kocht, baalde ik dat ik alleen zilver en Space Grijs kon kiezen. Want ik had liever die roze-goudenachtige kleur gekozen. Nee. Het is gewoon net wat. Het is gewoon net even iets. Het is niet uit, maar het is zo lang hetzelfde. Of wat ze hadden kunnen doen, wat ik ook vet had gevonden. Maar dat bewaren ze natuurlijk echt voor die iMac Pro. Maar dat zwarte van die iMac Pro, als ze dat nou eens in een MacBook zouden stoppen. Nou, dan ruil ik die 16-inch die een half jaar oud is in voor de nieuwe MacBook puur voor de kleur. Dus ik vind wel, het is Space Grijs is wel, het is mooi. Weet je, het is en blijft mooi. Het is classic. Het is goed. Maar het is ook wel een beetje. Ik hou wel van, laten we een keer iets anders doen. En dan zou ik inderdaad nu, als ik nu zo'n Air zou kopen, zou ik denk wel die roze-gouden kleur kiezen.
Nou, ik niet.
Nee?
Maar dat is ook gewoon omdat ik een, ja, ik ben een beetje een zuinige koper dan. Dan denk ik van, als ik hem nu koop en dan wil ik hem over 2 jaar misschien weer doorverkopen, dan heb ik zo'n gouden, die raak ik niet zo makkelijk kwijt.
Ja, nee, dat is inderdaad. Ik denk inderdaad wel dat Space Grijs meest makkelijk door te verkopen is. Ik vind zilver ook nog steeds wel gewoon mooi. Alleen uiteindelijk is Space Grijs dan toch wel weer mooier. Mijn vriendin heeft een zilveren. En denk ik, nou, dat is een prima mooie MacBook. Maar dan zie ik mijn ernaast liggen qua kleur. Denk ik, ja, dan ben ik toch weer meer van Space Grijs. Dus inderdaad, uiteindelijk is dat toch. Ja, het is gewoon de klassieke kleur. Ik denk ook niet dat Apple er ooit nog vanaf komt.
Moeten ze ook niet doen?
Nee. Nou, misschien een tint donkerder, hè? Want ik heb hier toevallig Magic Keyboard, die je eigenlijk bij de iMac Pro krijgt, die zwarte. En die is dus wel een tint donkerder weer dan mijn MacBook.
Ja, dat is echt wel een andere kleur.
Ja, en ik heb hier zo ook nog een zo'n aluminium iPhone dock bij staan. Die is echt helemaal zwart. Ja, dat is dan nog een tint donkerder. Maar daar zou ik dan inderdaad wel weer een MacBook in willen hebben. In die echte pikdonkere kleur. Dat lijkt me wel, ja.
Het is wel fijn dat blijkbaar het bij de MacBook Air nu zo is dat Apple alles gefixt heeft wat gefixt moet worden, zodat we gewoon kunnen discussiëren over de kleur. Dat is wel fijn. We hebben geen toetsenbord meer over te zeiken en zo. De processor is goed, dus laten we het over de kleur hebben.
Eigenlijk is die 13-inch MacBook Pro is nu eigenlijk wel een beetje een vreemd model in de line-up. Want het is eigenlijk nog de enige waar dus dat oude toetsenbord in zit. Dat geldt zowel voor de versie met 2 Thunderbolt poorten als 4. Dus dat is eigenlijk, ja, ik vraag me af waarom Apple die niet nu al meteen geüpdate heeft met een beter toetsenbord. Misschien dat dat nog wat langer duurt, omdat ze daar natuurlijk misschien een 14-inch versie van willen maken. En misschien komt die ergens in de zomer of zo, tijdens de WWDC. Maar ja, dat vind ik momenteel wel echt een afrader om die in huis te halen.
Ja, die is denk ik ook nog gewoon, als je kijkt naar de cyclus, gewoon eigenlijk niet oud genoeg. Want ze hebben natuurlijk toen op een gegeven moment in het, was het in het najaar toch, dat ze hem hebben geüpgrade, vooral die met twee Thunderbolt poorten naar de touchbar versie en zo.
Ja, die is in juli vorig jaar is die geüpdated.
Oh, juli was het, ja.
Maar de 15-inch MacBook Pro is ook in juli vorig jaar geüpdate. En die werd in november vervangen door een 16-inch. Dus dat, wat dat betreft is dat niet per se natuurlijk een argument. Maar ja, ik weet niet waarom ze daar... misschien willen ze dat meer uitspreiden. Of zijn de benodigde chips nog niet klaar of weet ik veel wat. Maar ja.
Supply chain dingetje.
Ja, of als je per se een kleinere MacBook Pro wil, dan moet je daar in ieder geval nog even op wachten. Want dat is nu echt nog niet slim om te doen.
Ja, of je pakt gewoon die Air en je stopt gewoon een flinke spekpump in processor en een geheugen erin. Dan heb je ook
wel een krachtige machine.
Dan heb je geen touchbar en ja, dat is toch iets waar je niet zonder kan in het leven, een touchbar.
Nee. Emoji scrollen is hartstikke leuk.
En dan is er één product wat we nog missen.
Ja, de iPhone.
Maar hij komt eraan. Alles wijst erop dat hij... Nou, misschien als we nu, zeg maar, nu naar Apple.com surfen, dat hij erop staat. Zo erg dicht zijn we volgens mij wel bij de lancering.
Ja, en we weten eigenlijk ook de naam al, hè. Hij gaat weer iPhone SE heten.
Toch wel.
Net als zijn voorganger. Ja, net als die uit 2016. Alleen, ja, nu is het 4 jaar later. En er zijn er toch wel wat dingen veranderd. Hij is groter, groter scherm. Dus eigenlijk de belangrijkste reden voor mensen om het vroeger te kopen, dat hij compact was en goedkoop, daar is eentje nu afgevallen. Hij is iets minder compact, hoewel als je kijkt naar de het huidige formaat van bijvoorbeeld de 10R of van de 11, dan ja, valt 4,7 inch ook wel weer mee. En hij heeft een uiterlijk gekregen van de iPhone 8.
Ja, het is eigenlijk gewoon inderdaad ouderwetse iPhone die we al die jaren hebben gehad met homeknop qua uiterlijk. Alleen dan wel gewoon met intern waarschijnlijk de nieuwste chips, dat die gewoon lekker snel is en jaren mee kan.
Ja, het is eigenlijk hetzelfde trucje wat Apple ook bij de iPhone 5S heeft uitgevoerd. Hetzelfde design weer gebruiken en nieuwe technologie erin stoppen.
Ja, het is wel een slimme manier om een iPhone te maken voor mensen die er niet €1000 zeg maar aan uit willen geven. Maar die wel gewoon een nieuw toestel willen en jaren mee willen gaan. En mensen die gewoon niet kunnen wennen aan een Face ID, die kunnen nog gewoon lekker Touch ID gebruiken. Dus dat is natuurlijk ook fijn als je echt geen afscheid kan nemen van die knop. Dan is er gewoon een nieuwe iPhone met een knop en je betaalt er ook nog minder voor. Dus op zich alleen maar voordelen.
Ja, eigenlijk wel. Als je kijkt naar de prijs die Apple voor de iPhone 8 rekende, dat was 500 nog wat of zo. En deze gaat volgens de geruchten $399, dus dat zal 429 of zo in euro's zijn. Nou, dat is voor veel mensen toch wel een goed prijspunt.
Ja, het is wel een telefoon waarvan ik dan denk met mijn iPhone 11. Leuk dit is, maar ik zat er niet op te wachten, zeg maar dat idee.
Nee, dat klopt, maar jij bent ook niet de doelgroep.
Nee, dat is waar.
Maar er zijn heel veel mensen die daar wel de doelgroep voor zijn. Ik denk dat die daar juist heel erg blij mee zijn dat die er nu eindelijk is. En ik denk dat die wel goed gaat lopen ook. Het is natuurlijk ook een toestel wat echt wel voor langere termijn bedoeld is. Dat niet volgend jaar weer opgevolgd wordt door een nieuw model. Dat zag je bij de SE natuurlijk ook. Die heeft het geloof ik iets van 3 jaar of zo in de verkoop. Zoiets, 2,5 jaar.
Ja. Mm-hmm.
Dus dat kunnen mensen gewoon weer vooruit. En als je nou nog een... zo'n standaard iPhone wil, maar wel in een iets groter formaat, dan moet je waarschijnlijk nog wel weer een jaartje wachten, want er komt nog weer een nieuw Plus model aan. Dus ook weer met thuisknop. Tenminste, waarschijnlijk. Maar die komt dus pas volgend jaar. Dus het is nu echt één formaat, de 4,7 inch, en dan zou daar volgend jaar nog een 5,5 inch bij kunnen komen.
Ja. Ja, ik vroeg me ook al af wat er met de iPhone 8 Plus dan gebeurt, want die is nu natuurlijk gewoon te koop. Maar...
Ja, want de iPhone 8 die gaat er dan waarschijnlijk uit helemaal. Maar de iPhone 8 Plus, ja, ik weet niet of ze die dan... Ik denk dat het een beetje gek is om die dan nog in het assortiment te houden. In die vorm, want die is dan natuurlijk relatief duur in verhouding tot wat die nieuwe iPhone SE gaat kosten. Dus dat is dan een heel gekke... Dat gaat denk ik dan niemand kopen. Dus ik denk dat ze die dan maar beter ook eruit kunnen gooien. En nou ja, als mensen dan een groter toestel willen, dan heb je natuurlijk de 10R nog. Iets met, het is die €700 geloof ik nu uit mijn hoofd. is natuurlijk wel ook weer een stapje duurder. Maar goed, dan heb je wel weer dat formaat en wel weer wat nieuwere functies erin.
Ja, je hebt in ieder geval een hele mooie line-up dan met deze erbij staan. Een keuze in prijs en features. En geen één toestel waarbij je ook zou moeten zeggen, nou, die moet je niet kopen, want die is over 3 jaar compleet achterhaald. En dan doet je het niet meer en krijg je een software-update meer. Het zijn allemaal hele recente toestellen die ze hebben staan. Dus ik denk dat het echt een goede aanvulling is voor de line-up. Wat ik me wel afvraag is, waarom is het nou zo geweest dat nou, er was natuurlijk een event gepland waarschijnlijk waar die in aangekondigd werd. Dat event kwam niet door corona. Toen kwamen er op 1 dag 2 producten, namelijk een Air en een iPad Pro. Waarom kwam toen die iPhone niet? Was die nog niet klaar vanwege de problemen in China? Of wilden ze het uitsmeren? Het is zo raar. Op een gegeven moment, we eindigden uiteindelijk met de situatie waarin we nu zitten, dat we denken, wanneer komt die? En dan lekt het via Apple's eigen site vervolgens uit dat die komt. Het is zo'n rare situatie. Ja,
het is een hele rare situatie. Ik weet niet waarom Apple die dan niet ook gewoon meteen aangekondigd heeft. Of de week daarna of zo. Maar misschien dat het te maken heeft, dat is maar pure speculatie hoor. Maar dat het misschien te maken heeft met de Apple stores, dus de fysieke winkels. Want ik denk dat een iPad koop je denk ik iets eerder online. Bestel je eerder online dan een iPhone. Die wil je misschien eerst liever zien. Dus dat ze misschien even afgewacht hebben dat ze midden april die winkels weer open konden doen. Zodat ze meteen die nieuwe iPhone daarin weer in schap konden leggen. Dat ze dat misschien nog even aan het afwachten waren. Maar ja, nu het erop lijkt dat die winkels voorlopig nog niet open gaan. Dat ze nu bedenken van, nou, daar gaan we maar niet op wachten. En dan brengen we maar gewoon dan maar alleen online uit. En dan, als mensen hem willen zien, dan kunnen ze eventueel nog naar andere winkels gaan die wel open zijn natuurlijk. Maar
ja, maar er zijn er ook niet zo heel veel meer, telecomwinkels.
Nee. De mediamarkten en zo.
Maar het zou betekenen dat die dan, of dus dat Apple nog langer wacht nu. Dus dat hij misschien nou wel via een hoesje of een protectietje al uitgelekt is, maar dat hij toch niet komt nog. Dat Apple echt wacht op die fysieke winkel. En dat zou dan zou betekenen echt dat hij pas mei komt. Of misschien nog later. Of hij komt ergens echt binnen nu en 5 minuten ongeveer. En dan, het zou kunnen letterlijk. En dan is hij er omdat Apple denkt, nou, nu gaan we niet meer wachten. Laten we hem dan maar gewoon de verkoop doen.
Ja, persoonlijk had ik het nu alvast gedaan, nu het zoveel is uitgelekt.
Ja, gewoon gaan met die banaan.
Ja, we weten eigenlijk alles al. 3 kleuren, zwart, wit en rood. Opslag 64, 128 en 256. Ja, wat wil je nog meer weten?
En dan kunnen ze ook, vind ik, meteen wel
prijs.
Het heeft ook weer te maken met waarschijnlijk trainingen van supportafdelingen en zo. Die moeten natuurlijk ook weten van dat toestel en wat er wel en niet kan en bla bla bla. Dus, en dat gaat natuurlijk ook allemaal op afstand nu, want er zijn natuurlijk geen bijeenkomsten meer. Dus misschien dat dat ook wat voor vertraging gezorgd heeft. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar aan de andere kant, ja, wat voor een training moet je geven over dit toestel? Het is een iPhone 8 eigenlijk.
Ja. Ja, hij doet ongeveer hetzelfde. Hij heeft de knop. Succes.
Ja,
ja en succes. Iedereen zit ook thuis natuurlijk van die winkelmedewerkers. Dus je kan, ja, op elk moment kan je een training gaan volgen.
Ja. Wat ze wel meteen kunnen doen als ze hem nu dan toch in de verkoop gooien, is ook meteen die Apple Tag eindelijk een keer online gooien. Want daar ben ik ondertussen wel ook klaar mee met wachten.
Ja, dat kan nog wel even duren.
Die is ook uitgelekt trouwens. Via Apple's eigen support video. Daar stond gewoon in, als je je iPhone moet resetten, geloof ik. En daar stonden dan stappen in wat je dan moet doen. Ja, moet je Find My iPhone uitzetten en zo. En dan ging ze naar dat scherm in die instructie. En dan zag je gewoon zo'n regeltje tekst aan. Ja, als je dit offline zoeken aanzet, dan kun je AirTags en andere apparaten blijven vinden. Nou, daar stond gewoon AirTags in, ja. Nog niet aangekondigd, maar ja, eigenlijk op deze manier toch wel een beetje.
Ja, precies.
Maar eigenlijk is het toch stom, want de medewerkers werken nu vanuit huis. Nou, dan kan het zijn dat er wat via journalisten of zo wat makkelijker iets uitlekt. Of dat ze vergeten om te communiceren via een beveiligd kanaal of zo, weet ik veel. Of er een prototype in een bar laten liggen, ik noem maar wat. Maar dit zijn toch allemaal dingen die, ja, mensen zitten gewoon hun werk te doen. Zitten ze dan te slapen of zo? Of zitten ze ondertussen op hun kinderen te passen? Of
nou, ze werken natuurlijk ook allemaal op afstand. Dus misschien dat ze gezegd hebben van, ja, kijk jij mijn support vier nog even naar. Ja, ga ik doen. En dan dat ze, ja, is goed. Ja,
is wel goed hoor.
Uit. Gooi maar online. Ja, oh nee, wat doen we nou?
Ja, en vervolgens duurt het ook weer 12 uur of zo voordat ze hem weer offline halen. Iedereen lag inmiddels al in bed of zo.
Er moeten eerst 20 man overheen om te kijken of het wel echt zo is.
Ja. Als er één techbedrijf is wat volgens mij niet is gewend om op afstand / thuis te werken, is het Apple. Omdat ze zoveel soort regels intern hebben om dingen niet te laten uitlekken. En het gebeurt allemaal in de kantoren. En dan gaat het blijkbaar mis als je het niet gewend bent. Dat blijkt nu wel.
Ja.
En dan tot slot moeten we nog even vooruitkijken naar de zomer alvast. Want er komt in alternatieve vorm een WWDC aan. Apple, in het persbericht wat ze stuurden, deden ze alsof corona niet bestond en of ze gewoon iets nieuws hadden bedacht. Maar het is natuurlijk duidelijk dat gewoon door corona het vrij lastig is, al dan niet heel onverstandig, om een WWDC te organiseren. En dus wordt het een online editie. Ja, ik denk wel een goed alternatief.
Ja, op zich wel. Maar ik ben wel benieuwd hoe ze dat dan gaan aanpakken. Want je kan natuurlijk ook niet mensen naar Apple Park laten komen en dan, ja, kan eventueel op een leeg podium. Maar in Californië moet iedereen thuis blijven. Dus Tim Cook zal dan vanuit zijn huiskamer of zoiets moeten doen.
Ja, gaan ze een keynote doen? Dat is denk ik inderdaad de belangrijke vraag. Want de workshops kun je natuurlijk wel op een of andere manier doen in een desnoods iemands huiskamer. Of je fixt wat dat een mooi achtergrondje is. En dan kun je nog wel een online workshop in een app organiseren. Maar een keynote, ja, dat kan niet. Dat kun je niet op een leeg podium doen ook.
Misschien gewoon een pure slideshow met alleen maar een voice-over.
Ja, voor de productaankondigingen toch niet. Kijk, voor die workshops kan het wel, want dat is toch meestal niemand in beeld. Maar misschien dat ze dan Craig Federici of zo, dat hij weer wat grappige dingetjes thuis gaat. Die kan het natuurlijk prima.
Ja, ze hebben natuurlijk voor de aankondiging van die iPad Pro hebben ze voor mijn gevoel ook een soort extra filmpje gemaakt met Craig Federici, die dan uitlegt hoe dat werkt met dat mouse support. Dat is duidelijk een filmpje wat voor mijn gevoel, zeg maar, ter vervanging was van een keynote waarin dat dan gedemo'd wordt. Anders zou dat filmpje zo niet bestaan, want dan was het gewoon een live demo geweest. Dus misschien, ik heb geen idee wat nu mag en niet in Californië qua regels, maar misschien is het toch nog wel dat soort video's kunnen produceren. Ze hebben de tijd natuurlijk nu tot juni om dat te doen. Dat een aantal video's, zeker omdat natuurlijk, ja, bij WWDC gaat het om heel veel nieuwe softwarefuncties. Ja, dan kun je toch wel uitlegvideo's maken, demo-video's en, nou, dit zit er in macOS, dit zit er in iOS, dit is een iPadOS en kijk eens, deze gameontwikkelaars hebben een vette game gemaakt. En dan kun je ook wel een mooi videootje omheen. Je kan gewoon heel veel videootjes maken, denk ik.
Ja, op zich wel.
Maar ja, het is toch niet de feeling van een live event waar we via een stream kijken en Tim Cook ons gaat verrassen en Phil Schiller nog even langskomt en ze ergens nog allemaal vrouwen hebben gevonden omdat er anders te weinig vrouwen op het podium staan. Dat mis je dan toch?
Ja, dat soort dingen, dat mis je. Ja.
Nou, wat ik wel een beetje afvraag. Ik praat er snel overheen hoor.
Verstandig.
of het wel kies is om een event te organiseren. Google heeft Google I.O., een soortgelijke ontwikkelaarsconferentie, die altijd in maart plaatsvindt, afgelast. Omdat ze vinden dat ze kunnen het niet goed voorbereiden, maar ze vinden het ook niet echt oké om nu blij allerlei producten te gaan staan aankondigen. In juni is het misschien wel anders. Is het hoogtepunt voorbij, hopelijk. En ja, kijkt iedereen hopelijk naar de toekomst en staan we allemaal te popelen om nieuwe producten te zien. Maar het kan ook best zijn dat het dan nog heel erg, vooral in de VS, moet de echte piek nog komen van de coronagevallen. Of het dan eigenlijk wel acceptabel is of zo om dan een event te organiseren.
Ik denk dat je ook wel moet kijken naar hoe je het neerzet. Want ontwikkelaars bijscholen en dingen leren, weet je. Wat we allemaal proberen met z'n allen is het normale leven, het werk door te laten gaan vanuit huis.
Mm-hmm.
Ja, dan kan je ook gewoon blijven trainen. Heel veel bedrijven proberen nog workshops en webinars te organiseren en zo, om gewoon toch dingen zo normaal mogelijk door te laten gaan. Maar Apple kan niet nu een video maken, een feestje met, er zijn een, sowieso lastig, zijn nieuwe Apple Stores open, want het is niet, maar kijk eens wat voor verkoopaantallen de iPad Pro nu heeft en wat voor prachtige dingen mensen nu doen met de nieuwe MacBook. Weet je, dat soort dingen, dat kan even niet, vind ik dan inderdaad. Dat soort,
nee,
soort
vind ik ook
vrolijke
niet.
Feestsfeer, maar hey, we hebben nieuwe functies in macOS en die komt nu in beta of in iOS. En dit kun je er als ontwikkelaar mee. Echt gericht op die ontwikkelaar, zodat ze gewoon verder kunnen met hun werk. Heel functioneel. Ja, dat moet denk ik wel kunnen, maar het is wel een toning. Want het past niet heel erg bij Apple om niet met heel veel enthousiasme en kijk eens, dit is het beste ooit te introduceren. En dat is heel raar denk ik, als ze iets introduceren en ze doen het niet op die manier.
Ja, wat ik ook heel vervelend zou vinden is als ze het heel erg naar het coronavirus toetrekken. Dus dan zeggen van, kijk, we hebben zoveel duizenden of miljoenen mondkapjes gedoneerd.
Oh, nee.
En deze mensen in de gezondheidszorg kunnen dankzij ons al hun werk doen. Dat zou ik ook niet echt oké vinden.
Nee, dat hoop ik inderdaad niet.
Het is geen moment om jezelf op die manier naar voren te brengen, nee.
Nee.
Ja, wat dat betreft is het ook een beetje afwachten. Ik hoop eigenlijk dat we richting de WWDC wat meer duidelijkheid krijgen. Op een gegeven moment moet natuurlijk ook een soort schema komen wat er te doen is. En dan krijgen we hopelijk meer antwoorden.
Ja, want er is dus ook nog helemaal geen datum. We weten alleen dat het in juni is. Maar een precieze datum heeft Apple nog niet gegeven. En ook we weten dus ook helemaal niet of het wel een week duurt, zoals normaal gesproken. Misschien dat ze het wel over de hele maand verspreiden. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dus dat je meer verspreid over de maand juni aankondigingen binnendruppelen. In plaats van dat ze alles in één week proppen. In principe kan dat natuurlijk. Want je hebt de vrijheid om. Je hoeft geen zaal af te huren om alles in één week te doen. Dus je hebt die tijd in principe wel. Dus daar ben ik wel benieuwd naar of ze dat ook echt gaan doen. En ja, als het echt nog heel erg uit de hand loopt met het hele coronacrisis. Of Apple dan misschien durft te beslissen om te zeggen van nee, we doen het toch niet. Kunnen ze nog terug? Dat vraag ik me nog wel af of dat kan.
Ja, dat kan natuurlijk altijd. Net als bij de AirPower. Je kan altijd zeggen, we doen het toch maar niet.
Ja, het is natuurlijk, Apple is natuurlijk wel een bedrijf wat heel erg leeft op allerlei ritmes. Waaronder ook WWDC als een soort software lanceringsritme met september als moment dat je daadwerkelijk kan installeren. En zelfs als de bugs nog niet opgelost zijn, wordt het toch uitgebracht in september. Hebben we het afgelopen jaar wel weer geleerd. Dus dat ritme van Apple qua producten en software aankondigingen en releases. Ja, ik heb wel het idee dat dat bedrijf zeg maar gewoon een beetje vastloopt intern als hun ritme er niet meer is.
Ja, dat klopt wel. Apple verrast natuurlijk heel vaak, want dan komt er weer iets uit wat je niet had verwacht. Maar als je uiteindelijk kijkt naar al die verschillende punten in het jaar, dat is toch altijd in maart is er wel iets. Af en toe slaan ze het over, maar meestal is het wel. Dus altijd in september is er iets. En soms is er in oktober iets, maar dan is het ook altijd in oktober. En dan gaat het ook altijd over de iPad en over de Mac en ja.
Ja, je zag dat nu al. Ze hebben geen moment waarschijnlijk getwijfeld om daadwerkelijk, ik noem wat, een iPad Pro te bewaren tot in het najaar, tot dan de coronacrisis hopelijk achter rug is. Ondanks dat ze geen event konden doen. Ja, dat product stond op de roadmap om uitgebracht te worden. Het rolde van de lopende band in de fabrieken, dus dan moet je door. En ja, weet je, dat soort dingen zijn ook in maanden van tevoren gepland. Software natuurlijk iets minder, maar ook daar de werkontwikkelaars naar release toe. Ja, in principe is straks gewoon een nieuwe versie van iOS klaar in de zomer voor een beta-test en in september voor release. En het is niet zo dat ze het is af, weet je. Je kan misschien dan nog blijven ontwikkelen, maar dan ga je weer te veel erin stoppen. Dus ik denk dat ze niet anders kunnen dan op een of andere manier toch gewoon dat ritme laten doorgaan. Ja, tenzij echt de hele gekke, we weten gewoon niet waar het heen gaat. Dus wat dat betreft.
Ja, tenzij ze natuurlijk al sowieso in de knel gekomen zijn met de productie van de nieuwe iPhones, maar. Want dan zouden ze wat meer tijd hebben als die later uitkomen. Dan kan je ook die iOS-releases wat later doen. Maar ik denk niet dat het zo ver gaat.
Nou ja, we gaan het merken. We gaan er denk ik ook gewoon over een paar weken weer over praten. Dan hebben we hopelijk weer meer nieuws. Zeker ook over de WWDC en de software. Voor nu denk ik dat we gaan afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor deze iets wat afstandelijke aanwezigheid deze keer. Maar het werkt wel, dus dat is het mooiste. En ik wil iedereen die heeft geluisterd bedanken voor het luisteren. Als je wil reageren, dan kan natuurlijk altijd via je reactie op de site. Is gewoon een artikel met ook de linkjes van dingen die we hebben besproken. En dan kun je een reactie achterlaten of een review in de podcast app van Apple op je Mac of op je iPhone of op je iPad Pro met een nieuw toetsenbord als je dat hebt. Als je dit luistert, waarschijnlijk is het nog niet uit. Maar als je heel laat luistert, kun je het zelfs intypen via je nieuwe Magic Keyboard op je iPad Pro. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Doei!